Voor de aanvang van deze dienst wordt de gemeente de volgende mededelingen gedaan. In het ziekenhuis verblijft nog de heer A.J. de Jong. Voor Deo Volente volgende week zondag 22 november is de uitnodiging als volgt. Groep B voor de morgendienst, groep A in de middagdienst en groep C de avonddienst. De collecte voor het GBS heeft opgebracht 1413 euro voor het commissie. Hartelijk dank zegt. Gemeente, laat ons deze godsoefening aanvangen met het zingen van Psalm 77 en daarvan het zevende vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt vanouds gedaan. Ik zal nauwkeurig op u werken en dezelfde uitkomst merken. En in plaats van bittere klacht daarvan spreken dag en nacht. Noemt u Psalm 77 vers 7. Schriftlezing voor het morgenuur kunt u vinden de eerste brief van apostel Paulus aan Timotheus, het tweede hoofdstuk van vers 1 tot met 15. Maar vooraf lezen u de wet des Heren. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, toch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heer uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heer uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heer in den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Wat er nu genoemd zullen lezen.
Tweede brief.
Sorry. Wat we moeten lezen, de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus. En het tweede hoofdstuk van vers 1 tot en met 13. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan de getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij die mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt die gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet al zo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welk is uit de zaden Davids naar een evangelie, om het welk ik verdrukkingen leidde tot een banden toe als een kwaaddoener, maar het woord Gods is niet gebroken. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, omdat zij ook de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Tot zover.
Onze Heer,
En onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niets, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting worden u rijke geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Trachten we nu het heilige dieper aan het realiseren te zoeken in gebed. Heer, wel weer met een week die voorbij gegaan is, weer in het huis des Heren willen brengen waarin het godsbestuur en uw voorzienigheid wel op te merken is, wanneer wij hier dan in het huis des Heren zelf zijn. Want wanneer het is dat wij in de drukte en bezigheid van dit leven hebben door te gaan, ach, dan ontgaat ons zoveel. Maar het is niet in het hart en het leven van de dichter geweest, welk in smart en in pijn dan heb te verkeren dat ik heb op te merken hetgeen wat er in het verleden geweest is en wat in het heden gekomen is en de omstandigheden waarin wij in dit leven zijn, waarin moeite en verdriet ons is en dat ook steeds en vaker medemaal gemerkt heeft worden en ons heeft te bezetten. En daarom willen wij vragen, Heer, of Gij zo door de genade en barmhartigheid, welke Gij aan de mensenkinderen verleent, ook wilt doen zien, wat voor vreugde dat het geeft. Maar ach, wanneer wordt het dan niet getemperd, wanneer we met de omstandigheden van heden weer in het huis des Heren met weinige zijn, in vergelijking met de opdracht die we gemaakt hebben in het verleden, waar het is dat wij naar dit ons hebben te schikken, hetgeen wat ons heeft te gebeuren en komt, waarin geen mens dan in geen verandering zou kunnen brengen dan u alleen, zoals dat ook voor de dichter gezegd is, wanneer hij voor deze hebt te denken, hoe gij ons die gunst heeft bewezen, en wat wij nu dan hebben mee te maken en te denken dat gij ons hebt vergeten. Ach, dat zou de grootste droefheid wezen, welke in het hart en het leven wezen kan, wanneer wij van de vrees des Heren gelijk de dichter dan ook hebben, dan zullen dat de meeste pijn zijn wanneer het om de eer en wanneer het om de dienst des Heren gaat. Ach, anders dan heeft de mens eigenlijk wel heel veel dingen te denken die er zijn leven heeft aan te gaan, waarom dat hij zou kunnen wegkwijnen in verdriet, in eenzaamheid, zoals we dat ook van verscheiden oudere mensen horen, welke dan in lange tijden hun kinderen bijkans niet zien en hier dan ook zo niet kunnen vernemen hetgeen wat er in de contacten onder de mensen te vinden is en dat hier altijd weer de bedreiging van de dood is. En soms hebben ze dat dan ook moeten ervaren, dat even wanneer zij in deze week dan de begrafenissen of in de vorige week de begrafenissen hebben meegemaakt, waarin de geliefden dan ontvallen zijn, het zij plotseling of zij dat het aangekondigd is door ziekte, maar weten we het allemaal wel, dat het in het paradijs gezegd is, ten dagen dat gij daarvan eet, wilt u de dood sterven, en we zullen dan allemaal de beurt hebben te krijgen, en soms, dan is dat verwacht en dan mag het nog weer verandering geven op het ziekbed, wanneer we dan opgericht worden of enigszins opgericht worden. Ach, dan is dat ook weer tot vreugde dat de mens kan deelnemen aan hetgeen wat er in de tijd is. Wanneer hij weer mag zien het licht dat over hem uitgaat en ook zo de lach die van de kinderen komt. En niet dan ook zo de begroeting die van de mensenkinderen zijn. Als je dan zegt, ik ben er nog, want anders dan had hij dat graf voor de ogen gezien en had hij dat sterven moeten meemaken, had hij dat ene pad moeten gaan, dat eenmanspad, en had hij dan ja, in die kuil gezonken geweest en tot ontbinding overgegaan en tot de stof der aarde wedergekeerd en dan mag hij nog zijn. Ja, wat een wonder toch, Heer, zeker wanneer het bent te beleven, dat de mens moet sterven en het kan niet. Dat zullen wij nu dan bekennen en dan leven wij dan gewoon voor het grote deel dan door. Maar er zijn er toch die daarmee te worstelen. Die zeggen, sterven is God ontmoeten. En Heere, dan is dat eigenlijk, dan zou dat het grootste vreugde moeten wezen, dat dit moment in ons leven kwam aan te breken, en dat Gij van ons die betekenis heeft, zoals het bij, ja, bij een Noach geweest is, en ook bij een Enoch die met de Heere wandelde, of met een Paulus die dan ook verlangde heen te gaan, bij U te zijn, bij Christus te zijn, hetgeen wat ver weg het beste is. En Heere, dan zou dat eigenlijk zijn afspiegeling kennen, wanneer wij dan ook in het huis des Heeren de ontmoeting met U hebben te zoeken, of wanneer wij dan in het binnenkamer net te verkeren, dat wij kijken dat het licht van Uw aangezicht over ons komt. Maar anders dan hebt hij daar maar met schrik aan te denken, dan vreest hij, omdat wij in onze conscientie geplaatst hebben te worden wat wij in de trichterlijke vinden, waarin toch de vrees voor de dood op zich al een pijn geeft en het hart er niet aan, dan ook te denken wat hij daarna ontmoet. Daarom moeten wij ook niet uit de angst en uit de vrees in de kerken sparen aan U denken, maar dat Gij nog vriendelijk nodigt, hoewel dat de zonde scheiding gemaakt hebben tussen U en tussen ons, dat er toch een gezindheid en een bereidheid is van Uw kant om aan te nemen en te verlossen, zoals dat in de tijd dan toch ook gezien is, wanneer Gij ja, ons onder de bediening der verzoening brengt, zoals dat in het woord Gods dan gepredikt wordt, laat U met God verzoenen. En daarom zijn met de bekentenis van U dan ook wel sommigen bezet wanneer hij dan van zijn zonde weet en die voor de Heere bekent. Zou dat dan ook zo, ja, in de gemeente willen doen, ook bij de kinderen, wanneer zij hier met de ouders hier hebben te zijn, dat ze toch ook al jong daarvan een besef hebben, dat is dan ook wel niet verborgen voor ons in de geschiedenis, dat er soms al jong de kinderen de Heere vreesden en de Heere kenden en lief hadden, of dat zij ook dan al met de bekommernis over hun hart en over hun leven bezet zijn, dan hun knietjes buigen en vragen aan de Heere om dat nieuwe hart en dat nieuwe leven. En dan mag zij, dan met een gedeelte dan van die kinderen die dan in het huis des Heren zijn, terwijl dat er ook andere achtergebleven zijn, zoals het bij de oppas is, dat er in de kleintjes, de allerkleinste, zou mogen begeerd worden, dat Gij met Uw geest erin kwam te werken. En Heere, wanneer Gij dan de Heilige Geest hebt willen beloven, ja, in het leven van de discipelen als de trooster die hebt te komen, zou het dan toch zo, ja, in de strijd waarin de kerk hebt te verkeren, dit willen doen. Maar als Gij het toch zo ook dan bij die bedroefden en bij die beproefden en bij die ellendigen wou doen, ach, dan moeten we toch zeggen dat er aan geen voorwaarde gebonden is, dan dat Gij het zelf wil, dat het vrije welbehagen er is en dat Gij het laat vallen, daar waar het valt. Want we kunnen nooit onszelf aannemelijk maken. Wij zullen nooit enige voorwaarden kunnen verbinden, dan hadden we het brouw en het leedwees over onze zonde. Dan moet u niks, Heere. Het is alleen, ja, die vrije gunst die de Heer heeft te bewegen. En deze dan ziet, zonder aanschouwen, wat het oog dan zou kunnen zien, dat het u mee te rijden hebt op te wekken en een hartstocht te onderhevig is, maar dat het alleen, ja, uw welbehagen is een eeuwige goedheid dat gij zult komen uit te richten. Daar zult gij van al uw kinderen in bewonderd hebben worden, want anders dan kon het eigenlijk nooit meer. Wanneer het op onze zonde gezien het te worden, was het er maar één. Wanneer de smet de zonde te was, dan zou het nooit meer kunnen, Heere. Maar het is omdat gij het zelf gewild heeft. Zou daar dan ook zo nog een getuigenis gegeven moeten worden, ook in het midden van de gemeente, want wanneer het is dat we hebben te klagen, dan zal het zeker waar wezen dat er reden toe is. Want wij hebben u op het oogst misdaan, wij hebben u verlaten, wij hebben u weg, hebben we niet verkoren. Wij hebben hier onze eigen wegen gezocht en onze eigen genoegens gewild. En we gaan daarin op in hetgeen wat in de rust en de begeerlijkheden van het vlees is. Zoals volk dan stond naar spelen, of zoals het volk van Israël dan naar de vleespotten van Egypte hebben terugverlangd. En dat er al, ja, ook van de kwakkelen zat waren en ook van het manna's wat hebben geworden. Wat is de naam toch eigenlijk dan van ons nog te verwachten, Heere, van dit wederspannen volk? Ach, dan moeten we het zeggen, Heere, dat u ons zou kunnen voorbij gaan. Maar we willen het smeken, we willen het vragen of u dat niet wil doen. Dat gij toch die snoer in die plaatsen zou kunnen vallen. En dat wij meer het is dat wij het verzonderd hebben, dat u het ons vergeeft. En dat wij u het land uitgejaagd hebben, dat we toch dan nog weer kwamen te vragen of u beter wilde komen. En dat u ons nog zou willen bezoeken. Ook al is het dan in tucht, dan is het eigenlijk nog veel beter nadat er niks heeft te gebeuren. Wanneer gij het te roede over ons besteld hebt, dan wil toch zeggen dat u nog bemoeienis hebt te kennen. En wanneer het is dat in het hart en het leven gevoeld wordt wat er als kastijdig is, dan zijn het zeker ook nog de bemoeienissen. Al is het dan dat het vlees kruisigend is en vlees dodend is en ons pijn veroorzaakt, wat gij geest op de nieuwe tyriaan neemt tegen kastijd die gij lief hebt. Ach, dat gaat niet zoals ze dat tegenwoordig leren en voorstaan. Dat is hier dan de regel van het woord niet en ook de bevinding niet. Zoals dat het in het leven van de kerken gods met de herinnering dan wel weet hoe dat wederaaning heeft te geschieden. Zoals dat door de paardensweeën hebt heen te gaan. Zo weten wij, wanneer het kind geboren is, wat het heeft te betekenen, heren. Wanneer toch de baarmoeder geopend te worden en niet aan het kind ervoor te brengen met smarten. Zoals het dan geweest is, dat er in het paradijs dan gezegd en uitgesproken is. Dat met smart zult gij de kinderen paren. Dat het woord waar is. En niet de leugen achter de geest die het heet te gaan. Welke aan zonde en schuld voorbij hebt te gaan en dicht hebt te spreken. Alsof dat wij, ja, dezelfde beschikkingen hebben om iets te regelen ten opzichte van onze zonden en ongerechtigheid om ze wel of niet te doen of ook zo vergeven te zien. Zeg het dan, ja, uw woord dan, en maar tenzij het nog zijn weg te vinden in de gezinnen. En dat mag zijn dat die dan ook zo de kindertjes geraakt hebben te worden. En welke hier dan, ja, ik dan zich tegen verzetten en dit tegen te staan, dat zal niet vreemd wezen, want dat hebben we al vanaf in het paradijs gedaan. Toen de mens dan met u te maken heeft gekregen en onder de arbeid van u hebt te leggen, ach, dan is het zeker wel dat hij op een gegeven moment zat zou kunnen worden en dat hij zijn eigen weg hebt te gaan of zijn eigen deelers heeft te kiezen en dat hij ermee ophoudt wat er aan het is, des heren, of dat hij de laks in is of zijn bed blijft liggen. En niet meer aan het te denken dat het de dag des Heer is en dat de dienst is en ook dit niet mist. Dat zal niet vreemd wezen, heren, maar ook dat er dan, ja, tot opwekking moet zijn en dat hier toch ook het leven in gevonden mocht worden, wanneer het ook zo door de psalmen verteerd en ook gezegd is. Dat toe lieflijk zijn de voeten des genen die het goed hebben te verkondigen. En als dat in uw huis hebt te zijn, dan is uw volk te graag, heren. Dan wil ze niet één wissen of het zal moeten zijn door overmacht. Of het zal dan zijn door ziekte, welke dan ook hier, ja, ook in onze gemeentes. En ook zo bij ons in de plaats dan geweest zijn. Waar het dan ook is dat er in het nieuwe van deze een verberging is. Verberging tegen de wind en ook een schuilplaats tegen de vloed. Wanneer het is dat er rondom het zal zijn, dan heeft het uit om de kerk te gerust te wezen. Wanneer het is dat we het aan u kunnen toevertrouwen. Wanneer het is dat gij niet verkeerd hebt te doen. Wat u hebt te doen en hoe het u ook te doen. Dat we niks hebben te zeggen. Dat we niks hebben te doen dan u daarin te eren en te aanbidden. In plaats dat wij de vestingen tegen de prikkel staan en onder komen te buigen. Het gaat zoals het dan ook al wil, heren. Maar dat nochtans, dan Christus wil, dit in het leven geschieden mag hetgeen dat ons goed is. Maar dag, u bent goed, en u hebt het al gedaan, ja, altijd al wel. Ja, wanneer we dan het leven tot de adem nog mochten hebben, het leven hebben verkregen, wat gij met trouw verzorgt. En als er dan de voorboden zijn van een naderend sterven, dan bedoelt u ermee dat ons voorbereid te moeten op die opstanding. En dat we moeten zien dat de zonde er is en dat dit de gevolgen ervan zijn. En dat dan is dat wij, ja, op de knieën komen en God smeken. Ja, niet alleen omdat wat hier aan kleding, eten, drinken is, maar omdat wij, ja, God weer kennen. En ook kunnen ontmoeten. En ach, dat het nou in die waard dan geschonken mocht zijn ook aan die kinderen, en welke in oppas hier in de tijd hebt te wezen, als wij denken dan aan de ernst der tijden, en wat er dan toch te wachten staat, dan willen we niet toch preken, en dat er geen hoop meer is voor onze kinderen, en wat eigenlijk dan als het ware voorbij zou kunnen gezien worden, wanneer het u ons zo hebt te raken, en dat betekent er is een algemeen uitdelging, of die is opkomst. Maar dat gij zeker dan toch zo ook dan nog dan aan uw verbond wil gedenken. Dat gij echt dan, ja, de erkenning geeft in al de tijden sparen, en dat hij altijd is opgeheven tegen de wereld om de volken te richten, en dat gij een schuilplaats hebt te wezen voor degenen die vrezen. En zo ver dat edelij lot, nou ze treft de rechtvaardige en de godloze, dat u dan toch uw kinderen thuis haalt. En dat zij dan even verlost moet wezen om in die zaden van dat geweld waarin de kerk een afbeelding is, dan niet dan ook toch gezien mag worden, dat gij toch die kerk dan thuis verzamelt en nog, als je dan op dat strijdende volk erin is, dan is het krijgen ze zin in. Naarmate dat de weg vordert, naarmate dat het is dat zij de strijd hebben gestreden en het geloof hebben behouden, dat het mag zijn dat er in deze loop die ze gelopen hebben en blijven uitzicht is, ja, in die hemelstad, het hemelse Jeruzalem, waar altijd tegen die hier ons zorgen baren en pijn begeven, en niet dan ook vervolging en buit te maken, en verdrukking in het vlees en het hart er mee te maken, voor die kerk is toegezegd met de troost die de trooster geeft, dat het is dat ze even, nog een eventje staan, en dan even dit alles te boven zijn. Daarom mag dan ook zo de prediking van morgen weer moed geven en kracht. Zal het dan zijn, dat u ons de sterke te bieden, dan moet het juist dan ook uit het woord komen. Maar het is van ons dan gesloten, zolang als dat dan met die zegen dan dicht zit. Ach, dat u dan toch zo, dan ons dan geeft te zien, wat de bedoeling is ook van dit hoofdstuk dat gelezen is, en wat er in die tekst zal moeten worden verwoord, dat u het licht zou willen geven over uw getuigenis en dat er een woord terecht de tijd mag zijn. Want het separeert ook altijd, zelfs als het niet gezegd wordt, want wanneer het is dat wij dan horen wat het is, zonder dat we horen wat het niet is, dan kunnen we toch dat besluit maken dat watgene wat het is, dat wij dat missen. En dat we daar buiten staan. En dat we dat niet hebben. En dat we dat niet hebben gekregen en hebben bezit en niet weten wat de echte gedaan is voor de zondaar, voor de goddeloze, voor de vijand om die met te verzoenen. Wij lopen er dus vaak mee, wanneer de mensen zich vijandig gedragen, jegens de een, jegens de ander, en elkaar bestrijden en betwisten. Maar het is eigenlijk dan niet anders te denken dat de mens zo doet, want we zijn allemaal in die vijandschap. En we hebben allemaal die vijandschap tegen God en tegen onze naaste. Er komt gewoon uit wat er eigenlijk bij de mens in is. Dat hoeft ons niet te verwonderen. Wij zijn zulke lieve mensen niet. Maar heren, dat we juist aan het met onszelf ondersteboven hebben te vallen. En dat wij gaan zien en ontdekken dat de mens die vijandschap is uit de vorm te dragen. En hier eigenlijk dan men hatelijk is voor iedereen. En wat voor zijn eigen taan zou moeten hebben aan een ander beschuldigd. Maar er is geen andere manier om zalig te worden als een vijand. Alles wat wij allemaal bezitten en allemaal wat wij hebben en allemaal wat we ons voor eigen denken en deugd en zeten en plicht. Dat zal ons beschamen in de dag van het gericht, want ze hebben geen bedekking. Zij hebben niets te bedekken. Er is geen gerechtigheid van God van God, die van Sion's betalende borg, van Jezus Christus, de Heere, de zaligmaker. En heimelijk willen we dan jouw vrouw opsteunen, Heere, op onze beleidenissen en op onze gang door het leven heen. En hetgeen wat we gezegd hebben, hetgeen wat we kunnen, hetgeen wat we doen en hetgeen wat we denken te maken. Daar wil de Westen altijd weer zijn gerechtigheid in zoeken. En dan denkt hij, nou kan het. En dan gaat het juist niet, Heere. Maar waar de mens dan aan het einde gekomen is, en als een ondeugd dan niet bekend te bestaan, en als een werk ondeugdelijk en schandelijk zijn, en waar heeft de schaam nog dan jou op te zien? Naar God. Dat gaat meevallen, want die zondaar, de tollenaar, die ging gerechtvaardigd naar huis. Meer dan die, die zijn eigen heeft willen rechtvaardigen, die het zoet met zijn eigen getroffen heeft. Ach, wilt u alstublieft toch ontdekken de gedaante die dit leven laten missen. Ontgronding van al dat opbouwen en pleisteren waar de mens mee bezig is. En zelfs eigen goedkeuring en van mensen begeren. Nee, het zou niet kunnen bestaan, o God. Wil gij alstublieft ons geven te zien. Want die Christus, die onze gerechtigheid is, die alles er te zijn, en die al het leven de zaligheid is, in Christus Jezus alleen uw lieve Zoon, en de schoonzoon des Vaders, het licht der wereld, en Christus dat de zon der gerechtigheid, en welke ons dan al die schande te bedekken, in het kleed van die gerechtigheid, en door het bloed dat hij heeft gestort, dat is genoegzaam, en voor God en voor de zondaren. Geef toch het verstaan aan wat het heeft te betekenen. Leer ons dan uit het woord Gods. En ook de dank ervoor dat u de man die zo ernstig ziek is, uit de slaapcoma deed ontwaken en dat er pogingen zijn om het lichaam weer uit te herstellen. Wilt u het verder alsjeblieft nog doen? Bij de dood is er geen herstel meer. En we kunnen kijken, we kunnen praten, we kunnen kleden, we kunnen behandelen, we kunnen al was het, maar er komt geen leven meer in. Maar voor hem is er nog hoop, Heere. Al richt hem alsjeblieft dan op en gedenkt hem verder en geeft nog sterkte, verblijdt zijn vrouw en de familie. Dat blijdt ook ons allen en dat om de Heer Jezus wil. Amen. Psalm 111, vers 2 en 3. Des Heeren werken zijn zeer groot, wie ooit daarin zijn lustgenoot. Doorzoekt die ijverig en bestendig. Zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid onendig. En het derde, hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wondere gedachtenis. Hij is barmhartig en genadig. Hij gaf hen die hem vrezen spijs zijn. En zijn grote naam ten prijs gedenkt hij, zijn verbond gestadig. 2 en 3 van Psalm 111. Hier is voor niemand moeilijk om te verstaan dat wij eigenlijk dan benauwde tijd hebben te kennen. Wanneer wij dan zien dat er in het laatste half jaar zoveel aan gebeurtenissen is. Maar ook van voor die tijd, dan kunnen we denken dat er eigenlijk zoveel dingen gevoeld worden waar ik denk, waar komt er nu toch aan? Dat betekent als je het niet weet dat er dan een zekere onzekerheid is. Of je nou oud of jong zijn, als je bijvoorbeeld in het kinderhart zou kunnen kijken, dan wil een kind eigenlijk dan ook vaak van de zekerheden hebben. En die vindt ze in een bepaalde veiligheid, wanneer vader en moeder in getrouwheid de kinderen opvoeden. Zo ook dan steeds met de kinderen bezig zijn, dan neemt het de onzekerheid weg. Maar als ze dan bijvoorbeeld niet thuis zijn, of dat ze op de straat moeten lopen, of dat ze geen bescherming vinden, of dat er geen hulp is bij ziekte, dan vinden de kinderen dat ook onzekerheid. En dan komen ze in de war met hun gedachten. En dan kun je dat zien in de gezondheid. Dan gaan die kindertjes die gaan kwijnen. En dan zie je wel dat er dus dan eigenlijk dan ook in de kinderharten eigenlijk de vraag is naar zekerheid. Nou ja, dan kun je dus dan zeggen dat de mensen dus dan grote kinderen zijn. Zo ziet bijvoorbeeld ook dat bijvoorbeeld in Ezechiël zie je het duidelijk. Er is niemand meer dan Ezechiël die spreekt eigenlijk steeds tegen de mensenkinderen. Dus eigenlijk dan zie je wel dat dus ook grote mensen op die manier dus dan net als bij kinderen te vergelijken zijn. En dat je dan kunt denken dat er ook van die onzekerheid is in die tijden bijvoorbeeld van oorlog die er toen was, van de wegvoering, van de verdrukking, van de ballingschap die dan aanstond op bij de eerste, of bij de tweede, of bij de derde wegvoering, wordt gekend dat eigenlijk dan ben je van huis naar hart verdreven, dan kun je niet meer gewoon rustig in de stad zijn, dan is de vijand er, dan word je overheerst en dan zie je dus, dan ben je niet eens zeker van je leven, het is maar net wat dan die willekeur dan bij die mensen dan is, zoals ze dan over je beslissen willen. Nou ja, als ik dan kijk wat er in de achterliggende tijd dus gebeurd zijn met de veeën die daar aan vooraf gingen, zoals dat dus dan steeds al aan de hand was, maar ja, dan gaat de mens nog zo rustig door, laten we zo zeggen. Hè. Het is nog ver bij je thuis vandaan en het raakt je niet zo gauw en je leest het wel of je ziet het dan bij de nieuwsberichten of wat dan ook, dat het allemaal erg is in de wereld, maar jij hebt het nog goed. Dus ja, dan gaat het allemaal nog wel een beetje, maar als het dan zo is, het laatste jaar, dan Nederland treft en heel de wereld treft, dan kun je zeggen, het houdt je echt goed bezig. Worden wij ziek? Zullen wij het krijgen? Kom ik erdoor? Heb ik kwalen? Ben ik zwak? Ben ik oud? Ben ik de risicogroep? Dan houd je dat bezig. Dan ben je angstig dat het eraan komt. Je bent er niet zeker van dat het goed gaat. Als het gebeurt dat je weer opknapt. En dan kun je zeggen, nou, dat is allemaal te denken. Zoals we dat dan bij deze tijd zouden kunnen opmerken. En als het dan is dat je zegt, nou ja, als het de economie, de een het ander, dat zie je ook wel dat er in de kranten bijvoorbeeld geschreven wordt, hoe het met die economie uit zal kunnen uitpakken, dan zie je wel dat er ook weer zorg is, hou ik dan mijn werk of zo? Ik heb een hypotheek of ik heb andere dingen. Als ik nou ziek word, kan ik dan nog werken? Of als deze dingen er dus dan komen en het werk hou op, dan stort heel de boel in elkaar, wat dan? Ja, nou goed, wat dan? Dat is ook alweer zoiets wat je dan bezig kan houden. Nou, dit ligt niet voor de hand dat kleine kinderen, jonge mensen daarmee bezighouden. Die zeggen, nou we maken het wel, als het even lang gaat duren, dan kun je wel merken dat het daar ook aan die jonge mensen dan aan de leven komt. Van hoe de toekomst eruit hebt te zien, dat zie je wel. Daar ben je dan ook steeds bezig. En als wij dan bijvoorbeeld de preken nog wel vaak zeggen, en ik niet alleen, dan kun je zien, het wordt een thema, dat de Heer Jezus Christus op de wolken van de hemel weerkomt, dan kun je eigenlijk ook daaraan denken, leven wij in de eindtijd, hoe lang heb ik nog? Gaat de Heer dus dan op de wolken des hemels komen en zal deze aarde dan straks in vuur verbranden? Ja, ik heb een gezin en ik krijg een kind en ik ben, als ik daar aan denk, dan krijg ik het benauwd. Benauwde tijden, dan kun je zeggen, wat de benauwde tijden toch, maar dan krijg je ook een benauwd hart, kun je zeggen. Wat hier dus dan aan de tijd dan hebt te wezen, daar kun je dus dan van alles over denken. Maar dan wordt het in je hart benauwd, dan wordt het hier van binnen benauwd. Nou ja, daarom eigenlijk, als ik zo bezig ben met die benauwde dingen, dan kun je aan heel veel dingen voorbij gaan. Dan ben jij dan, om nou het even modern te zeggen, dan ben je daarop gefocust. Hè? Nou ja, het is niet de bedoeling dat ik dan de taal van heden daar ga spreken, maar dat ik dan wel de Bijbel heb te gebruiken, maar dat je daar echt dat licht op hebt, dat je daar echt op gericht bent, dat je op niks anders kijkt, en dat je daar de brandpunt van je leven ziet. Hè? Dat je zegt, kijk, net als een door een vergrootglas een straal van licht is en op één punt hebt, dan ontsteekt het als het ware de krant of de blad waarop dat licht valt. Dus dan, als je dat dan hebt, dan kijk je eigenlijk niet echt meer om je heen. Als je in de problemen of zorgen zit, dan zit jij met jouw zorgen. Dan kijk je niet meer om je heen. Als jij ergens mee te maken hebt wat echt moeilijk is, dan ben je er dag en nacht mee bezig. Maar dan zeg ik tegen je, er zijn nog mooie dingen, er zijn andere dingen, maar die zie je dan niet. En als ik dan die mooie dingen zou kunnen noemen, dan denk ik eigenlijk weer aan het wegnemen van die zorg en weer verder kunnen leven. Hoe komt het weer normaal? Hoe gaat het allemaal weer zoals ik dat eigenlijk graag wil of wij allemaal willen? Zoals het ook in de natuur als het ware ingebakken zit, zou ik haar zeggen, door de scheppingshand van God. Dus het abnormale, dat is voor iedereen mis eigenlijk. Dat abnormale, dat kun je toch wel merken. Nou, ik zou bijna weer wat gaan noemen, maar laat ik nou weer maar wacht voor de mond zetten wat dat betreft. Maar dan zie je weer eigenlijk, dan denk je gewoon aan praktische dingen die dus dan aan voorvallen zijn waar we allemaal wel in verstrikt zullen kunnen raken. Als God ons de ogen er niet voor opent, maar de Heer heeft dus dan ja gesproken van zijn koninkrijk. Zijn koninkrijk, dat blijft tot in de eeuwigheid. Dat is nou eigenlijk het mooie, wat ik dan zou kunnen noemen, waarop je niet hebt te zien. Dat koninkrijk van God, dat in de eeuwigheid er te wezen, waar vrede en rust in is, en waar Christus koning is, dat eigenlijk, dat gaat er naar je voorbij. Als ik nu ging preken, dan zou ik bijvoorbeeld, tegenwoordig wordt iedereen moe van lezen, nadenken, er wordt voor je nagedacht, het wordt je allemaal volgekoud als het ware, het wordt consumeren, en je denkt eigenlijk helemaal niet meer, je denkt bijna niet na, als je veel moet nadenken, krijg je pijn in je gedachten, dan denk je, ik wou dat die gedachten maar eens even stil hebben te staan, daar hoef ik niet zoveel na te denken. Ja. Dus als je dan, als ik zo rechtstreeks dan over dat koninkrijk ging spreken, over die twee rijken, de heer van de vorst de duisternis en van koning Christus, dan zul je gauw aan de belangstelling missen. Maar als ik dan zou zeggen, bijvoorbeeld, hoe gaat het met Nederland, hoe lang bestaat het nog, dan ben je in één keer de aandacht. Nou ja, dat koninkrijk, daar gaat het dan eigenlijk dan om, dat je daar dus dan in en burgeres is geweest. Daarom heb ik een keertje Psalm 87 gepreekt in het dienst hier. Toen de kindertjes gedoopt werden. Om je te denken, te laten denken. Er is nog een ander koninkrijk, geborgenheid, rust en vrede. In die stad Gods waarin Sion's kinderen geboren worden. Nou, dat is de tegenhanger dan. Snap je het? Hier gaat alles voorbij, verloren, in de brand, of met water, of met zorgen, of met ziekte, of met pestilentie, of met, nou is er ook weer vogelgriep, geloof ik. Nou ja, dat heeft minder aandacht natuurlijk. Er begon het eerst mee met vogelgriep en de kippen en met de varkens en met de koeien. En nu is het dus dan bij de mensen, en dan neemt de mensen het zo in beslag dat ik niet meer aan de vogelgriep denk, hoor u wel. Nou ja, die is er dan ook. Maar dat ik dan eigenlijk helemaal niet denk aan het koninkrijk Gods, dat ben ik eigenlijk daar zo, dat moet ik eigenlijk dan toch eigenlijk zo erg vinden, dat we daar niet mee bezig zijn. En als ik dan denk dus dan wat God tijdige geest een troost heb hier in deze benauwdheden voor Gods kerk, dat gaat dan ook voor ons voorbij. Toen ik hier net nog eventjes heen diep, toen moest ik in één keer, ja, dan weet je echt niet wat je gaat preken, hoor. Dat moet ik echt eerlijk ook even bekennen. Dat je dan best wel loopt te toppen, laten we zo zeggen. En dat je dan in één keer Johannes 14 ziet. En dat de Heer beloofd heeft, wat je wel meer keren gepreekt hebt. Dat hij zegt, dat hij de trooster zenden wel zou. Ja, nou als je dan echt zo door het verdriet dus neergebukt gaat. Zoals bijvoorbeeld, ja, kijk eventjes. Moeder begraven. Moeder begraven, zei er niet. Ja, we zijn het graf geweest. Moeder begraven. Ja, er zit er eentje in het gebouw nog. Moeder begraven. Ja. Nou jongen, eventjes met jou praten. Hand erop, op je schouder en een klopje geven. Nou, we proberen wat troostrijke woorden te spreken. Nou, de tijden zijn benauwd, heren. Spreek dus dan troostrijke woorden uit de Heilige Schrift. Uit het Heilige Woord Gods in de prediking, troostrijk woord. De Geest is de trooster. Nou, in de week nog een keer van die voorbidding van Christus spreken, dan staat er een woord parakletos. Dat bestaat ook van de Heilige Geest. Dat is degene die dus erbij geroepen wordt om te troosten. De trooster. Nou ja, als dat hij dan tegenover staat, dan zie je, dan moet ik dan, als ik dan denk aan het vaders liefde en aan het werk des zoons en van Christus en van de zaligheid en de vreugde die in Christus is, dan moet ik toch wel heel wat missen als ik dan steeds aan die andere dingen zit te denken. Nou, heel de week heb je het werk in beslag en heel de week ben je dus dan druk bezig en nu ben je in Gods huis. Nou ben je in Gods huis en dan doet de Heer daar wat aan. Gods woord herinnert ons aan de dingen die daar tegenover staan. Ook aan de verklaring van deze dingen ook, hè, van pandemie en zo, en waar dat nou voor komt. Hè. Van de week hebben we het aan de catechisant, of vorige week nog even gezegd met de beleidenscatechisatie, dat de straffen van God komen. Dat ziet in alle bladzijden, je kunt in hele psalmen kunnen lezen. En dan zeg ik dan nog dat dit een straf van God op te zijn, hoe komt die man er dan toch bij? Nou, die komt erbij omdat het in het woord staat. Nou, daarom. Maar ja, er staat ook van vergeving, help. In de benauwdheden, troost. En herinnert je het er dan ook aan? Hij herinnert je elke week weer aan. Als je die Bijbel dus dan elke dag dan leest, dan herinnert je dat steeds weer. En als je dan zegt, het mist mij eigenlijk aan het uitleggen en ik ga het in de kerk komen. En dan heb je er eens een knechten, zoals hier Paulus bijvoorbeeld en ook die jonge Timotheus. Ja, die maken zijn werk van om te troosten en uit te leggen wat hier dan tegenover staat. Dan bijvoorbeeld het sterven ziet, ziekte, benauwdheid, angstig. Die mensen die ogen helemaal wijd openzetten en met angst aankijken en zeggen, dokter help me toch, hè, verpleegster help me toch. En als je er dus als familie bij kon staan, maar je mag er niet bij staan, dan zeg je, help nou toch. En dan geen lucht meer kan krijgen, hè, dat je loopt te happen naar die lucht en de zuurstof mist. Help. En dan geen baat meer. Nou, een beetje aan de kant gelegd te worden, op een kamertje apart. Dit geval is hopeloos. Ja, de verpleegster die gaan naar de andere toe, waar nog een beetje voor hoop is, maar jij kunt er apart gelegen, want voor jou is er geen hoop meer. Nou, dan is er hier, bij Paulus, dus dan iets anders nog. En dat vinden wij in de herinnering die Gods woord geeft. En ook in de herinnering onder de predicaties en ook onder de leraars die dat hebben uit te dragen. Dat vinden wij in het 8e vers. Als ik het 2e eraan vast verbind, dan zit ik al een beetje in de richting van kerst, denk ik. De voorbereiding op de kerstdagen. Ja. De burgemeester en wethouders die hebben ook al een vergadering belegd. Die denken, hoe gaan we dat nou met de kerstdagen doen? Maar ja, ik weet dat nog niet, want we zijn nog niet zo ver. Maar hier lezen wij dus daar wel dat er een voorbereiding op is. Dat dan over de zaden Davids naar mijn evangelie, dan denk je aan de gekomende Christus. Maar we willen ons dan dus dan De eerste deel van de tekstwoorden in ogenschouw nemen. Dus de eerste deel houdt in gedachten is dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En wil het eerste plaats dan met het oog op gedachten is, houdt in gedachten is, dan willen wij denken aan een geteisterd geheugen. Het geheugen dat veel moet lijden wanneer er ook veel verdrukking is. En in de tweede plaats dan het, waar het geheugen mee bezet of opgepropt kan wezen. Een opgepropt geheugen met al de andere dingen die dus dan naast de gedachten is van de Heer Jezus Christus of ons maar bezighouden, opgepropt. En in de derde plaats dus dan een opgefrist geheugen. Paulus die brengt het weer voor de aandacht, houdt in gedachten is dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Dus een geteisterd geheugen, gekweld door de verdrukkingen. En een opgepropt geheugen, we zijn er zo mee bezig met alle dingen hier op de aarde. En daar onze gedachten bij moeten houden. En dan in de derde plaats is een opgefrist geheugen, geliefden. Wanneer we hier de brief hebben te kijken, dan zou het u kunnen opvallen met wat voor vriendelijkheid dat de apostel spreekt. Wanneer hij begint, dan slaan we, ga je mijn zoon, dan zie je wel dat er uit de betrekking die Paulus heeft een hele vriendelijke toon heeft, waarmee je kunt zien dat er eigenlijk met alle moten die de mensen in het leven hebben en vriendelijkheid dan een geboden hebt te zijn. Maar wanneer is het van je in deze ellendigheid hebben te verkeer hier in het leven, dan kun je zeggen dat het eigenlijk dan fijn is dat er iemand nog vriendelijk hebt te wezen. Toen wij gisteren even een stukje wandelden, toen zag je mensen die recht voor zijn uit hebben te kijken, maar er waren ook mensen die vriendelijk waren, welke dan met een groet als het ware je kunt verblijden, en dat je zou kunnen zeggen, er zijn ook nog vriendelijke mensen, wanneer we in het leven hebben deel te nemen van starre blikken en van boze gezichten en van harten die als het ware verkild en verkoud hebben te zijn, dan is het een groot voorrecht dat wij nog van die vriendelijkheid hebben. En dan bij de apostel heb je dat te vinden. En als je dan kijkt, als het maar dus dan de apostel tegen zegt, Timotheus hebt te wezen. Ik heb er nog aan gedacht, kinderen. Wanneer het is dat je in de kerk hebt te wezen, dan zie je wel, je bent zelf ook jong. En als het dan is dat Paulus dan niet tot Timotheus spreekt, dan spreekt hij als tot zijn kind. Natuurlijk is hij dan veel ouder als jullie. Wanneer hij dan ook van de Heer dan geroepen is tot deze arbeid en van de apostel gesteld is om in Efeze te arbeiden, dan kun je wel denken dat deze man groter is dan jullie, maar hij spreekt hier dan van kind en hij spreekt hier als dan van zoon, waarvan je kunt denken dat hij dus dan een geestelijke zoon hebt te zijn en een kind in de genade, waarvan de apostel Paulus dus dan een geestelijke vader is. Als ik naar je ouders kijk die hier zitten, dan kun je naar je vader kijken. En heb je de betrekking tot kind, heb je de vriendelijkheid van je vader te zien. En die vader is maar dus dan ook met woorden je tot te wijzen en aan bepaalde dingen te laten denken. En ook wel de herinnering te geven aan hetgeen wat je vroeger geleerd heeft. Bijvoorbeeld wanneer je op school bent en je wordt van je vader overhoord, dan kun je dus dan zien dat de psalm die je hebt op te zeggen, dan weer in herinnering komt. Wanneer we de catechisatieles hebben te volgen, dat je als het ware, dus dan de kinderen als het ware met de ouderdom, meer ouderdom als het ware, als die kleine kinderen ziet met het boekje voor hem. En wanneer je dan hebt te kijken in de catechismus, dan zie je weer dat je steeds hebt over te kijken. En dan zeg ik, is één keer niet genoeg? Dan zeg ik, nee, ik heb meer keren nodig, waarin het dan herhaald te worden, hetgeen wat er aan de leer is. En wanneer ik dus dan bij de woorden hoor dat Jezus Christus gekomen is, en dat hij gestorven is, en dat hij begraven is, en dat ik daarnet hoor ook steeds weer, en dat hij hebt opgestaan is, en dat hij uit de doden leeft, en dat hij is gekomen, ja, om hier te zalig te maken, hetgeen wat in het evangelie dan ook verkondigd hebt te worden, dat Jezus Christus in de wereld kwam, een getrouw woord om zalig te maken, hetgeen wat verloren is, en dat pas apostel zelf dan ook door de Heer is zalig gemaakt. Nou ja, als dan Paulus dus dan al op zijn leeftijd komt, wanneer ik dus dan bij het einde heb te zien dat hij aan het einde van zijn leven heeft te wezen, dan is in ieder geval, dan is Paulus een stukje ouder als Timotheus. En Timotheus die zit met veel vragen, zou je kunnen zeggen, waarop hij geen antwoord zou weten. En die krijgt als het ware van een geestelijke vader, zoals dat dan ook van Paulus te zeggen is, dat hij een geestelijke vader is, want hij heeft zelf nooit een kind gehad. En hij behandelt hier dus dan zijn kind, terwijl ik hier dus dan Timotheus, die hier geteeld is onder het evangelie, om de beantwoording van zijn vragen te geven. Maar dan uit naar de teksten te kijken, dan zie ik wel dat Timotheus dan in zijn arbeid hier staat. Met grote pijnen, veel verdrukkingen, welke hier in het leven heb te wezen van elke christen. Ik zou ook kunnen kijken naar de ambtenaren, die dus de jonge mensen zijn. En je verschilt met de oudere mensen, dan kun je zeggen, je staat aan het begin. En dan heb je maar nog niet veel van deze dingen ervaren. Welke toen in de gemeente maar dus de gewoon hebt te wezen. Wanneer het evangelie verbreid te worden, dat er zoveel verdrukking is. Wij zijn er eigenlijk in de watten gelegd. Ik zat dus een beetje terug te denken, zo in de gisteren. Wanneer ik dus dan eigenlijk dan nu ontsteld ben voor hetgeen wat er in het schoolwezen hebt te gebeuren. Wat er in de krant hebt te staan, dat je acceptatieplicht moet hebben in het homobeleid. Dat je eigenlijk dan niks meer te zeggen hebt, maar op je scholen ten opzichte van de mensen dus die daar voor de klas hebben te staan. Dan denk je eigenlijk, ja, dan ga je daar ontsteld van worden. Dan word je er misschien boos om. Dan zou je eigen willen verweren. En zelfs tegenin willen gaan. En ze in je hand willen zetten. Maar als het dan is dat je dan bijvoorbeeld dan, ja, komt na te tekenen dat er in de tijd als het ware waarin bij Teven dan een gebeurtenis een plaats te vinden. Dat je zegt het wordt nog veel erger. Dan denk je, wat zijn we toch in de watten gelegd in het verleden. Er is nog nooit iets in de weg gelegd om hier naar de kerk te gaan. Er is nog nooit iemand geweest, maar dus dan, die u het leven gestaan hebt, dat u in de kerk hebt te zitten, en dat het is dat je in het woord van God komt te beleiden, en dat je maar dus dan de christelijke school hebt, en dat je dus de leren staan hebt voor de klas te staan, en die je dus dan uit de waarheid God staan hebben te leren, en net zo goed als de Paulus hier het evangelie verkondigd heeft, dan heb je in een christelijke gemeente, dus het ware, vrij en ja, uit te gaan en in te gaan. En als je dan nu, kijk eens, een klein begin van de vervolging hebt te zien. En dat je als het ware dus dan verdrukt kan worden. Ik moest zelf ook nog denken. Natuurlijk heb ik in al mijn leven, van jongs af aan, eigenlijk al verdrukking gekend en veel strijd in mijn leven. En dat je hier dan de Satan en de macht van de wereld in je leven hebt te gevoelen. En dat er mensen zijn die het dan hertaten en even schoppen en vertrappen en op je borden beoordelen. En ik weet allemaal niet. En dat je dus dan kijkers waren dat dit in je leven gebeurt. Dan moest dat eigenlijk ons niet vreemd achten. Maar nu is het in het openbaar. Ik denk nou, ik kreeg dat gisteren ook nog eventjes te zien, een mail van... Ja, ik denk, ik ben gewoon het object van de vervolging geworden, zo zag hij zo, of de Miraskerk. En dat, als het ware, dus dan je eigen tanden, dan een keer, en wanneer dit is zegt, als het ware, dan ontzet van binnen, wanneer dus dan in die ontzetting hebt te wezen, dan heb je het je bezig te houden, dan ben je steeds aan het kijken wat er heeft gebeurd, en dan ga je de gevolgen sparen dus dan, ja, inschatten, en dan denk ik, wat zal het aan het einde te wezen, wanneer dit zo door hebt te gaan, wanneer die rem eraf hebt te zijn, en de mensen echt naar het leven hebt te staan, en vervolgen. Nou, zo was het eigenlijk is het gewoon, in de watten gelegd, hè, dat je dat nog niet gehad hebt. Dat je in de achterliggende tijd, toen ik jong was, nog gewoon naar school kon gaan. Gewoon naar de kerk werd en je niet uitgejouwd werd. Dat je je baan kon krijgen, dat je school kon bezoeken. Dat je kinderen te varen die Bijbels onderwijs hebben gekregen. Hoewel dat het in deze eeuw als het ware al een tendens gehad hebt van het einde van zulke voorrechten. Maar dat het eigenlijk dan is dat je zegt, kijk eens, daar nu gebeurt eigenlijk wat... al lang aan de hand heb te wezen, wat bij Nederland als het ware nog wat schuilde en bezig was, maar eigenlijk nog niet zo openbaar naar u toe kwam. Nou ja, de apostel spreekt hier dus dan tegen Timotheus, die zo jong als die is in de gemeente de dienst heeft te doen, en die heeft nooit anders gekend als het ware dan vervolging.
En die heeft nog nooit zo gehad als dat wij het gehad hebben. En zoals die dan in de kerk heeft te wezen. Dat u rustig naar de kerk zou kunnen gaan. En dat u de stroopbreedte in de weg hebt te leggen. Behalve dan de laatste tijd als het ware. En dat we hier dus dan als het ware iets niet ervan voelen. En wat er is aan verdrukking of wat er aan moeite zou kunnen zijn. En dat je naar de kerk wilt en dat je in deze omstandigheden rust met rust gelaten wilt worden. En dat je dat niet bent. Nou ja. Dan is het, dan houd je je zo bezig. Je houdt je zo bezig. Ja, die kopersmid, die Alexander, Paulus ook, die hebben het ook wel gehad. En Demas die hem heeft verlaten. En die de opstandinglogenen, Hermogenes, Philetus, de opstandinglogenen. En als je dan hebt te kijken, als het maar is dan, dat het bederversplaatsen in de gemeente die nog zo kerstvers was en die dan nog zo dicht bij het woord en zo zuiver in het woord was, dat je dan kan denken wat voor moeite dat dit geeft. Nou ja, die strijd, wie voelt het wel en wie zelf strijdt en hou je dat bezig. En als je dan, ik noemde net het gevaar van dood op te kennen, maar hier staat het dan dus dan de strijd. Ik weet nog wel dat mijn vader dit hoofdstuk nam, toen ik voor bijna nog nooit uit de Bijbel gehoord had, behalve in mijn jeugd dan. Ja, dat hij hetzelfde deed als Paulus bij mij, toen wist ik niet eens waar het over ging. Ja. Er zijn al jaren in verstreken. En als je dan kijkt dat er in de verstreken van die jaren dus de ouderdom hebt te komen. En het had er net nog eventjes over dat meisje. Dat heb ik nog als jong meisje gekend dat in de krant stond. Dat hij met in de jaren van 60 dan begraven is geworden. Dat ze ene week nog aan het kraam bezoeken was en de andere dag, andere week in het graf. Ja, die heb ik toen als meisje gekend. Waar zijn die jaren dan gebleven? Die zijn voorbij gegaan. En als je de dood is, maar dus door ziekte ziet, tot overdrukking, of door vervolging, of de natuurlijke dood die de mens moet sterven, wat heet dan eiter aan troost? Daar heb je wat niet aan te denken. Ik kijk op de dood, ik kijk op de vijand, ik kijk op de duivel, ik kijk op de wereld, ik kijk naar de besluiten die de regering neemt, ik kijk als het ware wat er op de televisie is, of wat er in de video's genoemd wordt, of wat er in de sociale media bezig is, en het ontgaat mij. Wat Paulus hier zegt. Houd in gedachten is dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Naar mijn evangelie. Houd in gedachten is dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Dat wil dus zeggen dat het een belangrijk thema is. En welke tijd als het ware dan ook is. Op de sterrenbedde of in de vervolging. Of in de tijd dat er geen vervolging is. Dat wij hier dus dan een klein poosje op de wereld hebben te zijn. Onze weg zetten hier door het leven heen. Onze arbeid verrichten. En hier onze taak uitoefenen. In de huishouding bezig zijn. En catechisatie geven. En hier op een andere manier in het kerkenleven functioneren. En als je dan kijkt in het werk of op in kerk. Of dat er in de staat of dat er in de wereld is. En ik ben er zo mee bezet. Dat jij vergeet dat Jezus Christus uit de doden opgestaan is. Wanneer dan, ja, door de vervolging Paulus is het waar dus dan. Zelf dan door de vervolging gedood is geworden. En dat er op één na, en zoals Johannes dan is, de ene is die dan niet door het zwaard of door de kruisiging of door de door van de hoogte afgeworpen is, om hier de dood te sterven, maar als het daar is te kijken, dus daar ten opstandige te wezen, dat vergoedt alles, en dat is dus het thema, wat hier dus dan van Paulus is. Nou ja, u kunt dan zeggen, de Pasen, nou ja, het gaat hard, maar we hebben eerst nog kerst, hè. Jaarwisseling moet nog komen. En het gaat allemaal gauw genoeg. Maar als ik dan in februari dus daar alweer aan de voorbereiding vind van de dood van de Heer Jezus Christus. Ja, die gaat er dan vooraf natuurlijk. Dan duurt het nog eventjes dan dat het Pasen is en dat we aan de opstanding uit te denken. Ik moet mijn agenda invullen, ik moet beleiders, catechisanten bevestigen in andere plaatsen. En dan wordt het dan weer op de agenda geschreven en dan denk ik, nou, dat duurt het toch wel een poosje voordat dat gebeurt. Je zou bijna vergeten dat het Pasen is. Nou ja, dan zegt dus dan, Ja, apostel Daan, ja, op dit moment hier in het midden dus staan van ons en toen de tijd tegen Timotheus, en die zegt, houd de gedachtenis dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Dat betekent dus dan niet dat ik over een paar maanden of een half jaar dus dan weer een keertje aan Pasen ga denken en het opstaan van Christus denken, maar dat ik dat altijd zou moeten denken en dat ik dat niet uit mijn geheugen moet verliezen en dat ik hier dus door de teistering van het geheugen niet gekweld wordt en niet meer denkt aan de wonden, maar aan de opstanding, de heling van die wonden. Nou, als ik nou, ik kan dus dan bij de vervolging dus dan met de dood voor ogen gepijnigd worden. Ik weet nog wel dat ik in de tweede dag van mijn ziekte op de pijnbank gelegd ben geworden. Terwijl dat ik dan gewoon in mijn bed lag. Maar gewoon op de pijnbank, dat er niks meer in mijn lichaam was dat niet zeer deed. En dan denk je aan de gemartelde mensen die daar dus dan echt gepijnigd worden op de martelbank. Nou, dan is het lichaam gepijnigd. Als ik die foto's nog eens een keertje zie, wat er daar in Syrië gebeurd heeft, nou, dan ga je haren te bergen staan. En dan, dan slaap je er niet meer van. Ik heb er wel meer dingen vaak niet meer van slapen vanwege de zorgen. En dan zeg ik, nou, zet die zorgen toch aan de kant en dan ga ik toch aan iets anders denken. Nou, dat lukt toch gewoon niet. Of de Heer moet het meenemen, wegnemen. Nou, dan denk ik dus dan aan niks anders. En als ik dan bijvoorbeeld zelf niet gemarteld ben, en ik zit hier gewoon rustig in de huis, in de pastorie, en ik kijk in het kamertje en ik vind het gezellig, dan kun je dus daar zeggen, nou ja, geen niks aan de hand, toch? Niks aan de hand. Maar je kijkt niet naar binnen, en dan kun je dus daar van binnen gekweld worden, geteisterd worden in je geweten of in je hart, al met dingen die je van binnen dus de vragen oplevert. Dus dan word je eigenlijk door de omstandigheden gepijnigd. Dus als je in de familie ruzie hebt of zo, nou dan word je eigenlijk dan door die ruzie als het ware gekweld. En dan word je dus dan door de bejegening van elkaar als het ware. Dan heb je zoveel te denken. Dan heb je zoveel pijn in je hart. En je zou wel willen dat het goed kwam. En je weet niet hoe het goed moet komen. Dan pijnigt je als het ware, zeg je gedachten. Je gedachten pijnigen over hetgeen wat hier dus dan zou moeten gebeuren. En je weet niet hoe het moet. En dus zit het woordje pijnigen al in. Je pijnigt je in de gedachten. Als je op failliet staat met je bedrijf in deze coronatijd en je hebt geen afzetgebied meer en je kunt je materiaal niet kwijt. Pijn in je gedachten is het ware. Hoe moet ik dat toch dat geld verdienen? Hoe moet ik toch dat spul kwijtraken? Welke kanalen moet ik dan eigenlijk bezoeken? En wie zou mij kunnen helpen om toch een afzetgebied te vinden voor mijn materiaal en voor hetgeen wat ik dus dan aan de man wil brengen tot onderhoud van mijn gezin? Pijnig je gedachten als het ware mee. En dan tijst hij het dan. Je handen kop over water te houden. Laat ik maar zeggen in de materiële zin. Maar als het dan is dat je dan in de problemen zit. In de psychische zin. Dan weet je er helemaal niet meer uit te komen. Dan is het allemaal als het ware dus de knoop die niet valt te ontbinden. En als het dan al eens een geestelijke zin in je leven heeft, dan weet je ook niet dat de uitkomst moet komen op wanneer dat die komt. Terwijl dat ik dan zou kunnen denken, dat is voor een christen toch wel makkelijk. Ja, niks makkelijker dan bij u hoor, bij niemand. Dan moet je eigen zelf voor leren kennen dat je eigenlijk zelf maar niet zo terrein kan helpen. En als je dus dan bij Paulus dat ziet, dan zegt hij, hij bemoedigt dan Paulus, bemoedigt dan Timotheus, wanneer het dan zo moeilijk, ja, als hij dan zegt, het gaat een keertje niet met catechisatie, nou goed, dan geef ik het aan een ander, laat ik maar zeggen, over, dan ben ik eraf. Maar als ik dan kijk, dus dan, dat je dus dan continu moet verder gaan, en het is moeilijk in het catechiseren, en elke keer komt het weer dichterbij, en je kwelt je dichterbij, komt het is maandag geworden, verschrikkelijk, zo ik er tegenop ziet, want die jongens of die meisjes die zijn, nee, of ik ben mezelf tot last. Ja, jongens of die meisjes zijn me tot last. Nee, ik ben mezelf tot last. Hoe moet dat hier nou toch allemaal? Nou, dan word je geteisterd. En als je Paulus dan ziet, dan zegt hij, houd in het oog dat Jezus is opgestaan. Ik wil u bemoedigen wanneer je de dood voor de ogen hebt en niet gepijnigd wordt van binnen met de vragen die in je leven schuilen. Dat Jezus Christus is opgestaan. En dat hij dus dan in deze weg waarin u nu bevindt eindeloosheid lijkt te zijn. En die vervolging houdt niet op. We zitten al een half jaar, 8 maanden al met die corona. Houdt het nou eens niet op? Houdt het nou eens niet op? Wie bemoedigt u dan daarin? En wie kan dan zeggen dat het weer normaal wordt? Wie zegt dat het niet erger wordt? Hoe komt het dan toch allemaal? Hoe zou het dat toch wezen? Dan word je hier van binnen gekweld en geteisterd. Nou, dat is dus dan hier de Paulus die bemoedigt met Jezus leeft. Jezus stond op. Uit de doden. Hij zit aan de rechterhand des vaders. Hij heeft zich getoond. Hij leeft om voor u te bidden. Hij verliest u niet uit het oog. Jezus Christus die leeft. Ja, daar bemoedigt u mee. Heft uw oog toch op. Omhoog. Kijk er nou eens eventjes vanaf. En ziet nou toch naar boven. En denkt er toch aan dat hij leeft. Gedenkt toch dat hij opgestaan is uit de doden. De overwinning op hel en op dood en de duivel en op de wereld en op de zonde macht die is bij Jezus. Dat is een medicijn voor uw geteisterde harten en uw gekwelde geesten. En in uw moeite en in uw verdriet waarin u nu verkeert. Jezus leeft. Nou wachten wij dan tot een half jaar verder. Ja, je voelt toch wel dat het onzin is. Nou laat ik mij niet troosten, want het is nog geen Pasen. We hebben nog niet eens kerst gehad. Ja. Ja, nou ja, dan moet je met het stappenplan wezen. Dan kun je dat zo uitrekenen hoe het allemaal gaat. Nee, ik ben er nu mee gepaald dat ik deze woorden krijg van God door de prediking van Paulus dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. En ik heb een slecht geheugen. Nou, dat meen ik ook hoor. Dat gelooft u niet van mij. Als ik dat zeg, dan gelooft u niet. Maar een ander die kan zo, toen op de school, die kon het allemaal zo leren. En ik wist bij de week nog niet. En zo is het nog. Slecht geheugen. Heere, help me toch. Maar dat geheugen, dat wordt als het ware dus daar steeds ook overmand en overbezet met heel veel dingen. Ja, ik zie dat ook wel eens bij anderen, die jonger zijn. Ik denk, hè, heb jij dat dan ook? Ik dacht eigenlijk dat het een beetje, als je ouder werd, hè, dat het gewoon is. Maar die jongere mensen zijn ook overbezet. Je moet heel veel aanhoren. Kijk maar eens eventjes naar je mail. Of kijk eens even naar je mailbox. En kijk eens eventjes naar je apps die je hebt. Ping, ping gaat het steeds. Het vraagt heel de aandacht. Wordt opgeheist. En jij moet dit lezen, je moet dat lezen, je moet dat aanhoren. En je propt het eigenlijk in je geheugen allemaal. Die schatkamer van jouw geheugen, die zit helemaal vol met heel veel dingen die je dus dan moet denken. Afspraken die je maakt aan de vleten. En nu is het natuurlijk wel een beetje allemaal anders geworden. Maar ja, je hebt eigenlijk toch gewoon de gewone zin nog. En dan denk je toch allemaal niet aan wat ze allemaal aan regeltjes hebben voorgeschreven. Bij ons gaat het dit huis gewoon nog normaal. En dan zeg ik dan tegen, waarom kom je daar nou niet? Nou, omdat het niet normaal is om nog gewoon normaal te doen. Maar bij ons doe je normaal. Nou goed, daar wijken wij niet vanaf. Wij blijven gewoon normaal doen. Nou ja, maar dan kijk je, dan al die regeltjes staan, dan wordt je hoofd helemaal volgemaakt. Volgemaakt, je reugen volgemaakt. En met dit en met dat. En ik voel dat er een grote ballast als het ware met me gedaan is. En een grote ballast heb ik mee te dragen. En dat moet ik allemaal, al die verplichtingen, al die regeltjes, alles dan wat er volgeschreven is, alles wat de mens dan wil en alles wat er in mijn leven gebeurt, dan moet dat in de geheugen worden opgesloten. Ik zei het nog tegen mijn vrouw gisteren, ik moet konijn afvoeren, dat vergeet ik steeds. Wil jij meedenken? Het beestje had niks. En toen denk ik, ik zal het nog eventjes doen. En dan vergeet ik het weer. Ik zeg, help mij eventjes in het geheugen. Of dat ik dat vanmorgen dat beestje voed. Vannacht lag ik er wakker van. En ik denk, je hebt dat beest niet verzorgd. Zoveel ballast. Je zou zoveel vergeten wat er in het woord Gods geschreven is. De dienst des Heren in de beoefening van het geloof. Dat je op de weg des Heren bent, of je wel naar het hemels heiligdom aan het reizen bent. Of je nou het belangrijkste in je leven niet vergeet. Dat Jezus opgestaan leeft en dat hij regeert en dat hij woont in de hemel en dat hij zorgt voor zijn kerk. Je zou het gewoon vergeten. Zoveel ballast heb je. En Paulus zegt dan, houd in gedachten is dat Jezus Christus dus dan uit de dood is opgestaan. Nou, als ik dus dan dat geheugen heb, dat geheugen, dus laat ik dan eigenlijk op de hoogst noodzakelijke dingen. De dingen die in je leven nodig zijn om niet te vergeten. Maar er is nog zoveel meer wat je tegenwoordig moet onthouden. Dus je geheugen, als je huishouden doet, dan moet je toch gewoon voor de kinderen zorgen. Dan ga je die noodzakelijke dingen, die ga je dan toch eigenlijk gewoon de dingen die nodig is in je gedachten. Als mijn vrouw die zegt, ik ga boodschappen doen, ik ben het vergeten, ik moet op een briefje schrijven. Maar die boodschappen die zijn wel nodig, want anders is er geen eten op tafel. Maar je bent het alweer gauw vergeten, omdat je ouder wordt, dat had je eerst niet. Ja, nou goed, dan is dat toch ook nodig en dan neem je een hulpbriefje, dat is dan, je schrijft het op. Nou, wat komt er dan allemaal nog bij? Waar prop ik nou allemaal mijn geheugen in vol? Ja. Wat zegt de krant? Waar staat er op social media? Wat wordt getwitterd? Wat wordt getwitterd? Die film, die DVD, Netflix. Of zoiets. Hoeveel filmen hebben onze reformatorische jongen al in huis? TikTok stond er net van de week in de krant. Ja, ik hoorde de Trump over, ik weet niet wat het is, maar dan moet ik ook eens een keertje naar gaan. TikTok zitten allemaal die kinderen op of zoiets. Ja, weet je iets? Ja. Jongen, dat je daar toch je hoofd mee volpropt. Dat je daar met je gedachten steeds bezig bent. En moet je dat nou allemaal onthouden naast je huiswerk op school? Moet je dat nou allemaal weten naast je werk? Nou, dan moet de baas de aandacht hebben voor je werk. Gaat het goed met je werk? Zet je de profielen recht of zijn ze scheef? Ja. Ben je een stuk te lang stuk hout van het ijzer afgesneden met de schaar of wat dan ook? Waar was je met je gedachten? Krijg je een botsing? Rij je ergens tegenop? Zat je met het ding te spelen daar voor je? Je propt je gedachten als het ware er gewoon helemaal op. Met allemaal dingen die je niet moet denken. Aristoteles die noemt het geheugen de maag der ziel. Het geheugen de maag der ziel. Nou ja, wij hebben van de week gegeten en met elkaar gegeten. En dan kun je dan het gewone eten gewoon met bescheidenheid te nemen. En je kunt dat met zoveel te eten er ziek van worden. En zoals je dan de maag in vol te stampen met eten. Zodat je heel de nacht beroerd bent. De maag der ziel. Ja, eten is nodig. Wie kan er zonder eten? Iedereen moet aan het eten. Nou, en nou prop ik als het ware mijn geheugen en mijn maag met het slechte voedsel van de social media. En allerlei dingen van geen betekenis. Romansdichters en allerlei andere dingen die onze huiskamers binnenkomen. En dat voedt als het ware dus dan uw ziel. Daar bent u dan mee bezig. Daar is nou de gedachte vol van. Je wordt er misselijk van, ziek word je wel. En je vergeet het goede eten, zoals de Bijbel dat geeft in het woord Gods. Zielenvoedsel. Je komt al met een volle maag naar de kerk. Van wat er allemaal van de week allemaal tegen je gezegd is en wat er allemaal geschreven is en wat je allemaal gezien hebt. En met een volle maag kom je in de kerk. En er kan niks meer bij. Er kan niks meer bij. En je kunt het geestelijke voedsel niet nemen. En je kunt hier dus dan je gedachten niet vullen. En je kunt er niet meer bij blijven met je gedachten. Je gedachten zitten helemaal vol. Met van de week. Nou, daar hebben de leraars ook last van. Want die kinderen zijn allemaal druk met allerlei andere dingen. En dan proberen ze nog wat bij te leren. En dan proberen ze het belangrijkste te leren op school. En dan zitten die kinderen die met helemaal allerlei dingen, soms grote mensen zorgen in de klas. Nou, en dan zegt de leraar, tien minuten kan ik ze erbij houden. Dan is de aandacht weg. Dus dan moet je heel het programma van het schoolwezen om de kinderen bij te leren veranderen. Omdat ze maar 10 minuten of een kwartiertje kunnen luisteren. Ze zitten helemaal vol met andere dingen. Tegenwoordig kunnen ze niet meer luisteren. Ze zeggen 20 minuten een preek. Nou, dan preek je natuurlijk wel lang, dominee, maar in de normale zin is een kwartier, laat me zo zeggen, in de kerken 20 minuten, nou met veel zingen, dan komen ze er een beetje uit om toch nog de dienst te vullen, want de mens die zit zo vol met alle andere dingen, er is geen plaats meer voor het woord Gods. Je bent zo de, ja, dat kan ook op je werk wezen hoor, dat kan ook in de kerk zijn, dat kan ook in je andere dingen zijn. Nou, hier zegt dus Paulus, het belangrijkste is Jezus Christus, zijn dood en opstanding, zijn leven en het geluk in hem, tot blijdschap en tot vermaak van de gelovigen, en zelfs wanneer je dus dan met de strijd als Paulus dan hier bij Timotheus waarneemt, dat houdt toch die jonge Timotheus ook wakker. En daar is hij toch ook mee bezorgd. En met die strijd heeft hij toch ook te doen. En al is het dan niet met die wereldse zaken. Dit bezet hem dus dan ook. En dan wijst Paulus dus dan op Jezus Christus. Dat hij uit de dood is opgestaan. Nou, we moeten het af gaan ronden weer. 119 vers 21. En dan te besluiten. Dat mij, o Heer, uw goede tierenheid toch overkom. Naar uw beloftenissen, dan geef ik u, mijn smade juist bescheid. Dan zal hij op zijn schimp geen antwoord missen, want ik vertrouw op het woord mij toegezegd. Geen leed zal ooit het uit mijn geheugen wissen. 21 van 119. Thank you. Verleden, wanneer we het zo zien, wat de apostel Paulus gezegd heeft, dan zegt hij eigenlijk in het hout in gedachten is, laat eigenlijk geen andere gedachte toe. Laat eigenlijk daar geen andere gedachten toe. En dat is natuurlijk best wel eventjes de vraag natuurlijk. Want er zijn best wel zaken in Gods woord die meer aandacht vragen. De komst van Christus en ook zo. Zijn hemelvaart en zijn wederkomst. Dus er zijn ook andere thema's. Maar hij bedoelt eigenlijk, laat geen andere gedachten toe die uw ziel kwellen en uw rust benemen. Dus eigenlijk dan, als je nou eens, laat ik het even praktisch zeggen, dat er in de krant is, maar dus tegen de jeugd was gezegd, het laat nou toch eens een keertje, dus nou, ga nou eens een week online, offline. Nou, dat is bijna voor de kinderen niet uit te houden, blijkt wel nog geen dag. Een week offline. Nou, dat is moeilijk, dat is bijna... Je moet eens kijken, als je dat nou gaat doen, dan grijp je steeds naar die smartphone, naar dat telefoontje. Je drang als het ware, die kun je bijna niet weerstaan. Je moet ervoor vechten om een hele dag als het ware dus dan dat ding niet te gebruiken. Ik zou haast zeggen, laat ik het opkorten met een halve dag. Ook dat is moeilijk. Ik zou zeggen, laat het eens een uur. Nou, dat zou misschien lukken. Voel je wel? Dat zou misschien lukken, een uur zonder smartphone. Nou, dus dan zegt hij, dus dan denk nou eens een keer een dag aan de opstanding van Jezus Christus. Denk nou eens een week aan de opstanding van Christus. Zal dat je lukken? Houd dat in gedachten eens. Voel je het? Dus eigenlijk zegt hij dus dan, schud uw geheugen nou eens uit. En neemt dit nu in uw geheugen in. Tegenwoordig zouden ze zeggen, resetten. Gaat nou weer eens terug naar het gewone, waartoe je geschapen bent, om rustig nu dat leven te genieten, rustig nu je werk te doen, rustig naar school te gaan, rust in je gezin, rust in de kerk, rust in Nederland, rusten op de zondag. Nee, je moet zoveel doen, zoveel doen, zoveel doen. Reset nou eens. Schud nou je geheugen eens uit met die dingen. En neem dit nu in je geheugen in. Zie je? Nou, ik heb wel eens even een gesprek met iemand, die belt me dan zo op. En zei, wij gaan doen en eentje wandelen. Nou, dat heb ik gisteren ook gedaan. Eventjes in de frisse lucht en een eentje wandelen. En dan heb ik erop gelet wat iemand tegen mij zei. Ik maak mijn hoofd leeg. Nou ja, dat gaat misschien nog mijn hoofd leeg maken, want dan kun je er weer tegenaan. Maar ja, hoe krijg ik nou mijn hart leeg? Wat leeft er in mijn hart? Wat is er allemaal in het hart? Die bron, alle gevoelens, een zetel van mijn gevoelens, die liggen in mijn hart. Dus daar komt nou, wat geeft dat hart nou allemaal op? Waar trekt dat hart nou allemaal naartoe? Nou, de apostel die zegt, geheugen dus dan, houd in gedachten is, dat ik heb dat gewoon eruit gepikt natuurlijk, gewoon. Geheugen, gedenken, geheugen, opsluiten, gedachten is nemen. Dit moet u denken, dat Jezus Christus is opgestaan. Denk nou eens wat anders. Denk nou eens wat anders dan waar u dan gewoon bent aan te denken. Ook de geoorloofde dingen. De niet noodzakelijke dingen, die moet u zo wegwerpen. Maar de noodzakelijke dingen, daar moet je gedachten bij hebben. Hè? De baas die zou toch echt willen dat je toch een stukje goed werk levert, toch zeker? En dat je toch je dienst toch even nauwkeurig waarneemt. Dat je daar niet slordig mee om hebt te gaan. En dat je het niet over de kantjes loopt. En dat je echt je eigen ervoor inzet. En dat je helemaal met je hart betrokken bent om uit liefde voor de baas en uit liefde voor het werk. En ook liefde voor je gezin om daar zorg voor te dragen. Dus dat is dan niet maar niemand die veruit, maar laat ik het dan zo eens. Als je nou zo in de huiskamer bent, en je bent vader in een gezin, of je bent op je werk, of waar dan ook. Denk nou aan je arme ziel, zou je kunnen zeggen. dat die op punt staat om naar de hel te gaan als je niet bekeerd bent. Denk aan je arme ziel. Nou, dan moet je toch eens eventjes nadenken, toch? Houd dat nou eens in gedachten. Nou, dat Jezus in de wereld kwam, dat is het tweede deel van de tekst, hè, van na mijn evangelie had hij gepredikt dat Jezus in de wereld kwam. Maar hij preekt ook naar dat evangelie dat Jezus gestorven is en dat hij leed voor de zonde en dat hij niet in dat graf verbleven is en dat hij de dood gedood heeft en dat hij opgestaan heeft en dat hij leeft en dat hij eeuwig leeft. Vergeet dat nou niet. Ik zal bedenken hoe voor deze mij de Heer heeft gunst bewezen. Vergeet het niet. Hoe was het toen ook weer hier in de kerk? Heb je toen goed gekerkt? Ja, toen was het toch fijn en nu is het allemaal weg. Ja, waar ben je dan allemaal mee bezig? Ben je zo druk. Dat het allemaal weg is? Of oefen je het geloof nog in Jezus? Heb je hem nog in je gedachten? Nou, het gaat niet goed in mijn gezin. Je denkt niet meer aan je vrouw en je kinderen. Het gaat mis in je gezin. Het verstrooit. Het loopt allemaal alle kanten op. En ja, je bent toch niet met je werk getrouwd. Je bent toch met je vrouw getrouwd. En je hebt toch kinderen. Geniet daar nou eens van. Ga nou niet toch in dat werk op. Ja, ik heb een bedrijf en dat moet allemaal gebeuren en ik heb een verantwoordelijke taak en zo. Ja, maar nou moet je dat missen, dat je daar nou zulke lieve kindertjes hebt. In één keer zijn ze groot en dan heb je dat allemaal gemist, dat die kinderen zo, die wieg lag op de grond kruipte en dat ze op je schoot wilden zitten, dat je een versje met je zong en dat je een gebed deed en dat je ze op de armen nam, dat je ze eens lekker knuffelt. Je bent toch niet met je werk getrouwd? Ja. Denk daar nou eens aan. Houd dat nou eens in je gedachten. Knoop dat nou eens. Nou, dan kun je bij de dokter ook horen. Als het ermee misloopt in je huwelijk. Of dat je, ik weet ik wat, krijgt. Dan zeg je, joh, heb je wel aandacht aan je gezin en aan je vrouw besteed, joh. Ja, nou staat het op springen. Dom dat je daar niet aan denkt, zeg. Nou, zo is het dus zo. Ook bij de houd in gedachtenis. Jezus Christus, de Heer, dat Hij leeft. Dat Hij aan mijn ziel het leven geeft. Dus wanneer ik dus dan hier heb te denken, dus dan, ik ben aan het werk, of moeder die zit in de huishouden. Oh, ik moet maar poetsen, ik moet maar poesten, ik moet maar glimmen. Ja, maar ik moet naar dit en ik moet naar dat en die afspraak en daar in de school. Alles werkt er eigenlijk aan mee. Dan moet ik weer naar het bureau, dan moet ik weer naar het andere bureau, dan moet ik weer naar, voor een afspraak naar de leraar. En dat kan allemaal met de corona niet gelijk, dan moet ik nog eens een keertje weer komen en zo. Oh, wat is moeder toch druk. Met alles. Ja. Behalve met de dood en de opstanding van Jezus Christus en haar zaligheid die in hem is. Ja, houd in gedachtenis. Ja, wat zal ik allemaal niet noemen voor voorbeelden. U bent getrouwd. Een man. Dat weet ik nog, een huwelijk gedaan. Hou je zo bezig. Je vergeet de nodiging van het evangelie. Komen de boden, de heilboden, en die zeggen, u kunt tot de bruiloft komen. Bij de grote koning, die opgestaan is en die leeft. En hij wil dat zijn huis vol worden, en u bent genodigd. Ik heb net een vrouw getrouwd. Ik heb net een akker gekocht. Ik heb net een juk ossen gekocht. Ik wil het beproeven. Wat was je druk? En de nodiging gaat voorbij. En straks dan ben je buiten. Voor eeuwig buiten. Waar anderen ingaan. Je was zo druk. Ja, geen tijd. Geen tijd om naar de kerk te gaan. Geen tijd om aan Jezus te denken. Geen tijd om op de knieën te komen. Geen tijd je Bijbeltje op te nemen. Geen tijd. En straks dan is er geen tijd meer. tijdloos in de eeuwigheid. En toen ging je, toen dacht je niet aan de dood van Christus. Dat niet, noem maar op, dat hij opgestaan is. Ja. Nou ja, jaag die raven en kraaien weg. Ja. Raar hè kinderen, dat ik dat zeg. Nou gisteren toen wouden we die kraaien hebben, toen liet niemand ze zien. En nou lieten wij ons niet zien, er waren heel lege kraaien. Ja, dacht je dat die komen, die kraaien, als jij op je hoede bent? Nee, die kraaien komen als jij niet op je hoede bent. Rovers, die roven jouw gedachten weg. Kraaien, jaag ze weg. Jaag die gedachten weg. Jaag die vogels weg. Nou, noem eens een Bijbels voorbeeld, dominee. Abraham was aan het offeren. En toen kwamen die kraaien. Ja, en hij joeg ze weg. Jaag ze weg. Laat Jezus in uw hart toe. Denk aan zijn opstanding. Neem het ter harte. Bewaart het in uw geheugen. Leef ermee. En jaag die kraaien weg. Die je afleiden. Naar iets anders toe trekken. Je hoofd vol. En je maag vol. Van al die dingen. Waar jij aan moet denken. Denk aan de Heer Jezus. Dat hij opgestaan is, Timotheus. Kind van God hoor. Dus daar vallen wij buiten. Nee, daar vallen wij niet buiten. Leraars, daar val je buiten. Timotheus, je bent ook prediker. Nee, heb jij toch geen last van? Wij vallen daar niet buiten. Wij zijn allemaal hetzelfde wat dat betreft. Alleen, God maakt onderscheid. Er was eigenlijk dan onderscheid niet in Paulus en Timotheus, want ze hadden allebei éénzelfde genade. Maar er was onderscheid in oefeningen en in leeftijd. Timotheus was nog jong en Paulus al oud man, zegt hij in dit hoofdstuk. Een oud man. Dus die had zijn ervaringen opgedaan. En die zegt tegen Timotheus, aan de hand van die ervaringen en wat er in de Bijbel staat en zo Gods geest het leert, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Amen. Heren, zo hebben wij nog een poosje bij elkaar mogen wezen, achtervolgend met uw zegen en dat om Jezus wil. Amen. Psalm 30, vers 3. Psalm zing Gods gunstgenoten geeft, geeft lof den Heere die eeuwig leeft, zijn vlekkeloze heiligheid, zij ter gedachtenis verbreidt. Een ogenblik mogen ons doen beven, zijn gunst verduurt een eeuwig leven. Psalm 30, vers 3. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.